Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Dit is een zin die komt uit een boek van Dostoevsky, namelijk de gebroeders Karamazov. En de redenering achter deze zin is: God heeft goed en kwaad vastgesteld. God is eeuwig, dus goed en kwaad zijn ook eeuwig. Als je het eeuwige ontkent, ontken je de grondslag van goed en kwaad. En is er geen goed of kwaad dat overblijft. Deze redenering staat bekend als nihilisme. En Dostoevsky wilde met zijn boek, met de gebroeders Karamazov, aantonen dat het geen waterdichte conclusie is. Dat er altijd moraal bestaat. Dit speelt zich af in de context van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Maar het is helemaal niet specifiek voor het christendom. Meer dan 2000 jaar eerder stond de Boeddha voor precies hetzelfde dilemma. Er waren in die tijd de Brahmanen, dat waren de orthodoxe Hindoeïsten. En die hielden vast aan eeuwigheid. Er is een eeuwige God, merkwaardigerwijs kon je die naar believen voorstellen als een persoonlijk God of als een onpersoonlijk beginsel. De Hindoeïsten zijn op een of andere manier buitengewoon tolerant en weinig dogmatisch. Maar afgezien, dat is niet wat ik wil zeggen. Er is een God, en ook woorden bijvoorbeeld hebben een eeuwige, onveranderlijke betekenis. Ook een beetje moeilijk voorstelbaar. En goed en kwaad ook berusten op een absolute grondslag die eeuwig is. Maar de Boeddha, zoals je waarschijnlijk wel weet, die was geplaagd door de vraag: waarom lijden mensen? En hij had het idee, als ik het even simpeler voorstel dan het bij hem is toegegaan uiteraard. Hij had het idee, als alles eeuwig is en goed geregeld, dan kan er geen lijden ontstaan. En als alles eeuwig is en goed geregeld en er is lijden, dan kan dat lijden niet verdwijnen. Zo ongeveer. En de Boeddha heeft alle eeuwigheid rigoureus aan de kant gezet. Wat gewoonlijk erop neerkomt dat hij zei dat nog mensen, nog levende wezens, nog dingen, wat dan ook, heeft een eeuwige, onveranderlijke identiteit. Zoiets bestaat niet. Is niet te vinden. En eeuwigheid heeft die vervangen door vergankelijkheid. Vergankelijkheid betekent alles verandert, alles is onvoorspelbaar. En die vergankelijkheid staat toe dat er zo af en toe lijden opduikt. En de vergankelijkheid staat ook toe dat het lijden weer verdwijnt. Er is geen enkele belemmering in. Wat je doet volgens een standaardreactie kun je ook anders doen. Zie je het? Ik heb je vaker gezegd, dat is volgens mij de essentie van boeddhistische vergankelijkheid. Nou waren er, dus aan de ene kant had je die Brahmanen, en die wees de Boeddha af. Aan de andere kant waren er andere bedelmonniken. De Boeddha zelf die leefde als bedelmonnik. Er waren andere bedelmonniken die ook de eeuwigheid verwierpen en afwezen. Maar die hadden ook het idee, als je dat doet, dan blijft er ook geen goede kwaad over. Want die berusten op iets eeuwigs. Precies dezelfde redenering. En er waren dus ook mensen die zeiden, als iemand een heel dorp uitmoordt, is er niets kwaads gedaan. En als iemand de slachtoffers van een hongersnood allemaal van eten voorziet, is er niets goeds gedaan. Zie je, dat is echt nihilisme. En de Boeddha heeft dat ook afgewezen. En dat was een heel gedoe, want je moet dan iets anders bedenken. Of ook zeggen, er is geen moraal. En toen de puzzelstukjes op hun plek waren gevallen, was zijn uitspraak: het vergaat mensen naar wat ze doen. Als ze wijze raadgevingen volgen, dan ontstaat er geen lijden. En als ze wijze raadgevingen niet volgen, ontstaat er wel lijden. Het is wat ingewikkelder als je het bestudeert, maar het komt echt hierop neer volgens mij. En dat wil zeggen, als je daden van jezelf beoordeelt, is dat niet aan de hand van een of andere eeuwige grondslag die op eeuwigheid berust. Maar je kijkt naar wat er werkelijk gebeurt, wat je aanricht, zowel bij jezelf, bij je eigen gevoelens, als bij de gevoelens van mensen die waar je mee te maken hebt. Als het de mensen vergaat naar wat ze doen, dan is de uitwerking die iedereen voelt, dat is aan de hand. Daarvan kun je beoordelen of een daad heilzaam of schadelijk is. Zie je het? En dat omzeilt het nihilisme. Hij wees de eeuwigheid af, maar hij wees niet de mogelijkheid af daden te beoordelen. Stel dat je ergens in een gezelschap bent en je weet iets wat de anderen niet weten. En het is van belang of mensen dat weten of niet. Moet ik het dan vertellen of niet? Weet je wel? Moraal gaat meestal over dat soort beslissingen. Moet ik dat doen of niet? Als je denkt, morele regels die staan absoluut vast. Die zeggen je mag niet liegen, je moet dus de hele waarheid vertellen, dus je moet het vertellen. Maar als je zegt, het hangt ervan af wat het uitwerkt, en die uitwerking die kan hard aankomen en kan heel lang gevolgen hebben, dan moet je overwegen, wat gebeurt er als ik dat wel vertel, wat gebeurt er wat ik dan niet vertel, wie wordt er dan getroffen? In het ene geval sommigen, in het andere geval weer anderen enzovoort. Je moet dat overwegen. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat je de verantwoordelijkheid niet kunt afschuiven op een moraal. Je bent zelf verantwoordelijk. En het kan zijn dat je de ene keer een beslissing zo neemt en de andere keer een beslissing anders neemt, afhankelijk van de mensen met wie je te maken hebt. Al die dingen. Er is een uitdrukking die mij wat dat betreft dierbaar is. Die is van Levinas. Levinas is een Franse filosoof van Joodse afkomst. En die zei, ik zoek een religie voor volwassenen. En dat is precies dit. Dat een mens zelf verantwoordelijk is. Je bent niet verantwoordelijk tegenover iets of iemand. Er is ook niemand, zelfs niet een moraal die vertelt wat je moet doen. Je bent zelf er verantwoordelijk voor. En dus, het is iets voor mensen die in ethisch opzicht volwassen zijn. En ik vind dat van belang. Weet je wel, je hebt heel veel vormen van volwassenheid. Gewoon de lichamelijke, tijdens de puberteit. En dan op eigen benen kunnen staan en dan beslissen. Welk beroep je wil hebben. Dan kun je allemaal volwassen in worden. Maar ethische volwassenheid, dat is iets wat echt nodig is. En er is nog een ander probleem. Dat is, als je overweegt, zal ik dat doen of zal ik dat niet doen, dan kijk je naar de gevolgen die het voor iedereen heeft. De gevolgen die het voor mezelf heeft, hè, voor zover ik dat voel, in de zin van prettig of onprettig. Maar het gaat voor alle andere mensen ook. En je moet ervan overtuigd zijn dat wat andere mensen voelen onder de invloed van mijn daden, dat het precies even werkelijk is als mijn eigen gevoelens. De ene voel ik niet, de andere voel ik wel. En dat maakt geen verschil. Dit is helemaal niet diepzinnig. Dit kan iedereen begrijpen, maar niet iedereen doet dat. Weet je wel? En het is in feite een vorm van niet egocentrisch zijn. Egocentrisch is, wat zijn de gevolgen voor mij? Oké, dan doe ik dat. Maar als je dat bekijkt over iedereen die met je te maken heeft in een bepaalde situatie. Dan moet je er je afvragen, wat zal die persoon daarbij ondervinden? En het interessante is, dat is een van de moeilijke dingen, het heeft er niets mee te maken of je die andere mensen aardig vindt of niet. Het heeft er ook niets mee te maken of je het eens bent met ze. Het heeft er niets mee te maken of je hun gevoelens dom of slim vindt. Het gaat er alleen maar om dat hun gevoelens precies even werkelijk zijn als de mijne. Ook al voel ik ze niet. En dat is iets dat moet ooit een keer tot mensen doordringen. Het is heel makkelijk om je te kunnen inleven bij vrienden, maar bij andere mensen je inleven en er toch rekening mee houden terwijl je ze helemaal niet aardig vindt. Of je vindt dat ze domme denkbeelden hebben en zo. En toch. De technische term hiervoor is volgens mij mededogen. En overigens, mededogen is de letterlijke vertaling van het Latijnse compassie en van het Griekse sympathie. En dan zie je hoe glibberig die woorden zijn, want sympathie betekent doorgaans dat je iemand aardig vindt. Maar mededogen heeft daar niets mee te maken. Die heeft alleen maar, eigenlijk zeg je, die heeft evenveel recht van bestaan als ik. Dus ook in zijn of haar gevoelens. Er is wat dat betreft een soort allesomvattende solidariteit. En let wel, die solidariteit die strekt zich overal uit, terwijl mensen gigantisch onaangename, wrede en destructieve dingen doen. Maar het behoort allemaal tot de vraag, vind ik het aardig of niet? Hebben ze daar het recht toe? Dat zijn allemaal vragen. Eigenlijk zegt die solidariteit dat al die mensen die zulke verschrikkelijke dingen doen, ik had het ook kunnen doen. Dat is iets wat we liever niet zien, maar meestal is het zo. Misschien niet zo erg. Het is bedroevig wat er gebeurt, allemaal zo. Nu rond je heen en zo. En dat wat je individueel altijd kan doen, is zeggen, hier doe ik niet aan mee. De haat, geweld, jaloezie, hebzucht, gemakzucht, ik gooi het allemaal overboord. Kan dat? Probeer maar.